Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 31 en daarvan de versen 10 en 11. Psalm 31 vers 10. Ik ben als dood in het hart vergeten en word niet meer geschat dan een bedorven vat. En het elfde, terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. 10 en 11 van Psalm 31. De schriften in het evangelie naar Matteüs en lezen daaruit het 27e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 26. Matteüs 27, vers 11 tot en met 26. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 10, het vierde vers. Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list. Zijn tong bedekt de moeite en het zielsverdriet. Zijn boosheid is met valse schijn vernist in hinderlaag waar niemands oog hem ziet. Wat er verder volgt uit het vierde van Psalm 10. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Matteüs 27, vers 11 tot en met 26, zingen Psalm 10, vers 4 en doen belijdenis des geloofs.
En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn vrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden alle tot hem: Laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: Laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij het water en wies de handen voor de scharen, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. van u spreekt met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. Matteüs 27 en daarvan vers 25. En dan lezen wij Gods woord als volgt in Matteüs 27 vers 25. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Laten wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ook het sacrament dat straks bediend staat te worden. Eeuwige en volzalige Heere, u bent het die in uw goedheid en in uw genade ons deze dag hebt gegeven. Een dag die in uw schepping zich laat zien als een dag waarin alles weer mag getuigen van uw trouwen, van uw geest, ook die het gelaat van het aardrijk vernieuwt, die alles doet uitbotten en uit doet bloeien, die alles doet groeien, zodat wij er getuigen van mogen zijn dat u uw belofte houdt, dat regen en droogte, zaaiing en oogst niet zullen ophouden. En Heere, dan mag deze dag er bovenal nog een getuige van zijn dat u niet alleen ons tijdelijke voordeel zoekt, maar dat u ook ons eeuwige heil zoekt. Want deze dag is door u apart gezet van alle andere dagen. Een dag om te rusten van al onze werken. Een dag om bezig te zijn maar bij die dingen waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. En nu hebt u dat ons hoorbaar laten verkondigen, ook deze ochtend en deze middag staat het opnieuw te gebeuren. Maar u komt ook nog tot ons met een zichtbaar teken, waarin u uw handen uitstrekt naar de kleine zaad die gedoopt staat te worden. U had er heel wat andere dingen mee kunnen doen, Heere. Met dit kleine kind, met de ouders, met ons allemaal. Als het dan waar is dat wij kinderen des torens zijn. Als het dan waar is dat wij aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dan had u dat al kunnen doen. U had naar recht gehandeld. Want wij hebben u op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. En u had die tijdelijke en eeuwige straffen al definitief tot voltooiing kunnen brengen. Maar Heere, nu komt u in uw goedheid en uw genade tot ons, tot een wereld verloren in schuld. U doet uw hand open, u verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. U zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Dat mag in de schepping gezien worden. Maar dat mag zeker hier in uw huis gezien worden. Waarin u betoont, en dat met het zweren van een eed, waarin u een zegel geeft ook aan dit kleine kind. Zo waarachtig als ik leef, spreek de Heere, Heere, indien ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, als die goddeloze zich bekeert en leeft. En dat zijn niet alleen maar woorden gebleken, Heere, want u hebt dat ook onderstreept en vervuld en betoond met het zenden van uw Zoon. Waarvan u zegt: dat is mijn enig geborene. en mijn veelgeliefde zoon. En die hebt u gegeven, overgegeven, in de handen der zondaren, om gekruisigd te worden. En Heer, als wij daar vanmiddag vanuit de prediking ook bij stilstaan, geef dat wij dat bloed dan op waarde leren schatten. We zullen de tekst gaan lezen en de geschiedenis die daarmee verbonden is en wat dat voor u heeft betekend, Heere, dat dat woord klonk, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Wat dat voor u, Heere Jezus, betekend heeft, dat dat bloed over zo, op zo weinig waarde is geschat. Heere, leer ons dan uw lijden recht betrachten. Leer ons dat bloed op waarde taxeren. Opdat wij dat niet onrein achten. Dat bloed waardoor wij geheiligd zijn, waardoor wij apart gezet zijn. En dat we dat misschien wel niet met woorden doen, maar dat het in onze daden en zeker ook in ons hart blijkt dat wij dat bloed niet op waarde schatten. Heere, wilt u het op onze harten binden wat onze belijdenis zegt. Dat gij wilt dat aan uw gerechtigheid genoeg geschiede. En dat u in het recht gaat treden. De dichter kan dat wel vragen, Heere, zo gij in het recht wilt treden. Ga niet in het gericht met uw knecht. Maar u doet dat wel. Want uw recht moet gehandhaafd worden. En u hebt het niet zonder reden gesproken. De ziel die zondigt, die zal sterven. Heere, bind het op ons hart. Op het hart van deze jonge ouders. En van alle ouders. En van heel de gemeente. Dat u niet van dat recht af kunt. En dat u betaling eist. En nu is het van 2-in-1. Of wij zullen door onszelf moeten betalen, of door die ander. En Heere, geef ons dan toch een oog buiten onszelf te mogen slaan. Op de Heere Jezus Christus. Van wie er toch in de belijdenis gezegd wordt dat eer u de zonde ongestraft liet blijven, dat u ze aan uw zoon hebt gestraft. Met de bittere en de smadelijke dood van het kruis. Heere, we zijn zo gewend aan deze klanken. We hebben al zo vaak dat lijdensevangelie, het kruisevangelie gehoord. We zijn er bijna gewend aan geraakt. Maar geef ons dan toch verlichte ogen des verstands, opdat wij in de geest op Golgotha worden gesteld. En dat we naast die dichter mogen gaan zitten die zei: het zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruisten, nog die u smadelijk togen voor het gericht. Maar ik ben het, o Heere, die u dit hebt gedaan. En dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. En dat we zo met toepassing voor onszelf mogen luisteren en dat we niet meer naar een ander kunnen kijken. Maar dat wij door onze schuld die kroon hebben gevlochten en die beker hebben gevuld. Heere, daarom smeken wij u om de bediening van uw geest. Opdat de doop die dit uur mag worden bediend, een wonder mag worden. Dat dat water nu mag heen wijzen naar dat bloed dat reinigt van alle zonden. Geef dat dat betekenis mag krijgen voor de ouders, voor het kleine meisje dat gedoopt wordt en voor ons als gemeente. En dat we herinnerd worden aan dat moment waarvan wij dan niet afweten, maar dat ook wij dat teken en zegel van uw genadeverbond hebben ontvangen. Opdat het Heere toch alstublieft niet eenmaal tegen ons zal getuigen. En dat het tot oordeel op ons hoofd zal vallen. Heere, zegent u zo de prediking. Zegent u de bediening van het sacrament. Wat u het ook ingesteld hebt. Tot ons eeuwig heil, tot onze zaligheid. Heere, wij bidden u voor de kerk. Over het rond van deze aarde. Die vandaag vergadert, waar uw woord wordt gepredikt. We bidden u voor predikanten, voor ouderlingen die het woord lezen. We bidden u voor evangelisten en voor zendelingen. We bidden u ook heel in het bijzonder voor het werk dat geschieden mag onder uw volk Israël. Heer, u hebt het toch gezegd dat u dat volk niet zult verstoten. Maar u hebt er zulke rijke beloften voor in uw woord gelaten. dat zo'n substantieel deel van het volk van Israël zalig zal worden door het geloof in Christus. Geef dan uw kerk daar oog voor te hebben, geef ons daarvoor te bidden. Want Heere, als u deze belofte niet houdt, en als het volk Israël onder dat deksel Mozes blijft lezen, en als het dus niet zalig zal worden en niet komt tot de kennis en de genade van Christus, welke belofte zal er dan wel vervuld worden? Bind het dan op de harten van degenen die u vrezen en die uw beloften in Christus ja en amen hebben zien worden. Dat ze dan ook die oudste broeder in het gebed mogen meedragen, die nu nog verblind in hun orthodoxie of in de secularisatie van zich van u afkeren. Heren, wij bidden u voor deze wereld, waar zoveel nood is, waar zoveel ellende is. Heel in het bijzonder denken we aan het volk in de Oekraïne. Zoveel miljoenen mensen op de vlucht. Er zijn er die ook hier in ons land asiel zoeken. Opvang, Heren, wilt u geven dat ook wij, als we daar de mogelijkheden toe hebben, verantwoordelijkheid gevoelen, mogelijkheden kunnen bieden, op wat voor wijze dan ook. En dat we zo meeleven en meebidden, ook om beëindiging van de vernielzucht en de bloeddorst. En wilt u die machthebbers terugdringen, Heren, en geef dat het koninkrijk van u, Heer Jezus Christus, dat toch spreekt van vrede en van gerechtigheid, mag doorbreken op deze aarde. Wilt u in ieder wijsheid geven, ook die belast is met alle maatregelen tegen Rusland, alle maatregelen ook om de Oekraïners op te vangen, ook hier ter plaatse. We bidden u voor burgemeester en wethouders, voor de raad, voor een ieder die rondom de opvang werkzaamheden heeft. Heere, geef dat bovenal uw genade, uw woord zijn kracht mag doen. En dat ook te midden van deze moeilijke tijden uw kerk, die ook daar leeft en die ook moet ondervinden dat ze door oorlogsgeweld getroffen worden, dat ze zich mogen gesterkt weten. En dat ze het ook voor hen waarheid mag zijn in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Wilt u zo nabij zijn, Heere, en ieder van ons, in alle omstandigheden die we ook meenemen naar uw huis. U kent onze zorgen, u kent onze noden, niet alleen van ouderen, maar ook van jongeren. Spanningen die er kunnen zijn in het gezin, op het werk, op school. Heere, wilt u krachten geven? Wilt u wegen wijzen waar langs onze voet kan gaan? En wilt u zorgen wegnemen, problemen toch oplossen en geven dat wij als mensen met elkaar kunnen mogen blijven leven? Wil dan door uw genade en door uw woord en door uw geest breuken helen en moeite en zorgen wegnemen. Wil ons zo nabij zijn, Heer, in dit uur. Help ons in alle dingen, ook in het spreken en in het luisteren. Neem alles wat kan hinderen en kan schaden weg. Wilt u de boze binden en leid ons door uw woord en geest. Wilt u de toepassing door uw geest ook geven en hoor onze gebeden in de wegneming van onze schuld en zonde, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kindergemeente. En we willen daartoe eerst het onderwijs lezen zoals onze reformatorische vaderen dat hebben gevonden in de schriften aangaande de doop van de kinderen. Het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden. En daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor onze onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden, door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste wil keren. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, ons toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opvassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het haar kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beiden verzoeken op te staan en antwoord te geven om de vragen die u gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, vader Kraaienveld en moeder Kraaienveld? Ouders, we hebben zojuist weer die hele bekende woorden uit dit doopformulier gelezen, die we al zo vaak hebben gehoord. En we kunnen niet anders dan met elkaar toch het wonder constateren dat God zijn handen uitbreidt naar jullie en naar jullie kleine kindje. Dat is toch niet niks als wij de kwalificatie lezen waarmee het doopformulier op grond van de schrift ons typeert. Jullie met je kind, met je kinderen in zonden ontvangen en geboren. En ook al is het voor ons moeilijk om te geloven, maar ook de kleine Saar is een kind des torens. En daar had de Heer natuurlijk heel andere dingen mee kunnen doen dan zijn handen er uitstrekken en dan zijn naam op het voorhoofdje van jullie kind te schrijven. Hij had ons allang al kunnen prijsgeven. Zoals David dat eenmaal heeft moeten constateren in Psalm 143. Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand die leeft. Niet alleen oudere zondaren die in woord en daad, in doen en nalaten hebben bewezen dat ze zondaren zijn, maar ook die allerkleinsten die nog geen dadelijke zonde hebben gedaan. Ook die aangeboren zonden zou voor de Heer al reden kunnen zijn om ze weg te doen, om er niet meer naar om te zien. Daar moet je wel voor ingewonnen worden. Om dat te onderschrijven, om dat ook te beleven. Wat Job zei, wie zal er nou een reine uit een onreine geven? En dat wij onder Gods gramschap liggen al van het uur van onze ontvangenis af. Laat het daarom echt een wonder mogen zijn dat jullie hier met je kleine kindje voor Gods aangezicht mogen verschijnen. En dat jullie het ja-woord hebben mogen geven op de beloften die God aan jullie en je kinderen geeft. Dat jullie je kinderen mogen onderwijzen in de leer die naar de Godzaligheid is. En wil je nou kunnen onderwijzen, wil je nou kunnen doen wat dit formulier ook beschrijft en waar jullie een plechtige belofte voor hebben afgelegd, dan moet je natuurlijk zelf ook eerst onderwezen zijn. Hoe kun je nou je kind de vrezen des Heren leren als je daar zelf nog vreemdeling van bent? En daarom ligt er ook in dat doopformulier, ligt er ook in jullie belofte een extra aansporing voor jullie zelf om deze dingen ook zelf te mogen kennen. Om niet een soort postbode te zijn dat je de dingen alleen maar doorgeeft. Dat is ook al rijk natuurlijk als je een goede boodschap mag brengen, maar waar je zelf dan geen kennis aan hebt. Dat doen de postbodes, die leveren een brief af. Maar ze weten zelf de inhoud van de brief niet. Maar laten jullie getuigen mogen zijn. Komt kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heren vrezen leren, zegt Psalm 34. En dat je een voorbeeld mag zijn. Niet alleen met woorden, maar ook met je levensgang. En dat is iets, dat kun je uit jezelf ook niet. Dat heb je niet meegekregen vanuit je geboorte. Dat is geen natuurlijke eigenschap, de vrezen des Heren, maar de Heren wil het je wel leren. En dat wil Hij doen ook op het gebed. Als je met die vraag loopt, wie is nou tot deze dingen bekwaam? Hoe kan ik mijn kind, mijn kinderen, godzalig opvoeden? Niet alleen voor dit leven, maar ook, hoe kan ik ze nou de vrezen des Heren leren? Dan mag er ook gewezen worden op die oude verbondspsalm. Waar de Heer toch ook ons uitnodigt en vrijmoedigheid geeft om je mond nou wijd open te doen. En al wat je ontbreekt, om je kinderen godzalig op te voeden. Om je kinderen groot te brengen bij die eerste beginselen van de vrezen des Heren. Doe je mond maar wijd open, zegt de Heer. Ik zal hem vervullen. En de berijming van de psalm zegt toch ook wel heel terecht. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De Heere geven jullie dat rijkelijk. Voor jullie zelf en ook voor de kinderen die Hij aan jullie zorgen heeft toevertrouwd. Gemeente, laten wij samen nu gaan zingen uit die bekende verbondspsalm 81. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En na de doopbediening willen wij dit ouderpaar met hun kind, indien het mogelijk is, staande toezingen de zegenbede uit psalm 134. Dat is Heere zegen op u daal. We zingen nu eerst psalm 81 vers 12. Sarah Pieternella Anna Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
We eindigen deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven. En ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, gaan we samen zingen naar Psalm 22, het 5e en 6e vers. Psalm 22, vers 5. Gij immers, Heere, Gij zijt het door wiens macht ik uit uw buik wel eer ben voortgebracht. En het 6e vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Het 5e en 6e vers van Psalm 22. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 118, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking die heeft in het verleden al voor rampzalige gevolgen gezorgd. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat is in de kerkgeschiedenis vaak uitgelegd als een legitimatie om het volk van de Joden te straffen. Het heeft gezorgd voor Jodenvervolging, voor Jodenhaat. En men heeft wel gezegd dat de Joden met hun eigen bloed het bloed van Christus hebben moeten terugbetalen. Dat het hun eigen schuld is. Dat ze zo zwaar hebben moeten lijden door alle eeuwen heen. Want ze hebben de Heer Jezus gedood. En Auschwitz en allerlei andere vernietigingskampen zijn gevolgen van het feit dat zij hebben geroepen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar gemeente, zo mogen wij beslist niet denken. Dat de Joden door alle tijden heen de prijs moeten betalen voor deze tekst, voor deze uitroep: zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En dat daarmee gelegitimeerd wordt dat door alle tijden heen, ook door de kerk, de Joden bloedig zijn vervolgd, omdat zij het bloed van de Heer Jezus hebben vergoten. De Heer Jezus zelf heeft dat nooit gezegd, dat de Joden dus alle eeuwen door om die reden vervolgd zullen worden en dat om die reden hun bloed zal worden vergoten, omdat zij dit hebben gezegd. Hij heeft wel een andere straf uitgesproken. In die geschiedenis dat we hem zien staan op de Olijfberg en dat hij uitbarstte in tranen en dat hij zei: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, gelijk een hen harde kiekens, maar gij hebt niet gewild. En dan spreekt hij de straf uit: uw huis worden u woest gelaten. En dat is enige tientallen jaren later ook gebeurd. In het jaar 70, toen de Romeinse generaal Titus kwam met een leger en Jeruzalem met de grond gelijk heeft gemaakt. Dat er niet een steen op de andere steen gelaten zou worden, zoals de Heer Jezus had voorzegd. Dat is de straf die heel erg sterk verbonden is aan de afwijzing van Christus, aan het ongeloof wat met name in Jeruzalem openbaar kwam. En waarom heeft dit volk dan door de eeuwen heen zoveel moeten lijden? Wat is dan de reden voor de vernietigingskampen? Ik kreeg daar een keer een antwoord op toen ik een ziekenhuisbezoek moest brengen in Zwolle. Een gemeentelid lag daar, een vrouw, en ik kwam daar op die kamer en zij lag daar samen met een andere vrouw. En toen ik met die vrouw, met mijn gemeentelid, begon te spreken, toen ging die vrouw, die andere vrouw, dus heel irritant met een krant zitten scheuren en lawaai zitten maken. Als ik het over de Heer had, begon ze te lachen. En toen ik vroeg op het einde van dat bezoek: mevrouw, vindt u het goed als ik een stukje uit de Bijbel lees? Toen zei ze: ha, je doet maar. En onder het gebed dat ik toen daarna deed, hoorde ik haar steeds maar mompelen en lachen. En toen ik dat kamertje weg wilde gaan, toen sprak ze mij aan. Ze zegt: gelooft u nou echt alles wat u zegt? En ik kon zeggen, ja mevrouw, dat geloof ik. Wat in de Bijbel staat, dat is Gods woord. Ik zeg, gelooft u het niet dan? En toen begon ze te huilen. En ze zei, ik ben een Jodin. En mijn hele familie is uitgemoord. En ze zei iets heel kernachtigs. Ik wou maar dat God een ander volk had uitgekozen. En daarmee, gemeente, sloeg ze de spijker op zijn kop. God heeft dat volk verkoren. En het is en het blijft nog steeds zijn volk. Maar Paulus zegt in Romeinen 11, hij heeft zijn volk niet verstoten. En in een psalm staat, en het is om uwentwil dat wij de ganse dag worden geplaagd en gedood. De duivel blijft aanvallen op dat volk van Israël. En natuurlijk bagatelliseren wij niet wat er in Matteüs 27 is uitgeroepen. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Alsof dat niet erg zou zijn. Natuurlijk is dat erg. En natuurlijk verdient dat volk straf. Maar zij zijn niet de enige. En laten wij maar niet denken, oh die verschrikkelijke Joden. Maar laten wij naast Jacobus Revius gaan zitten bijvoorbeeld. Die gezegd heeft, en zijn de Joden niet Heer Jezus, die u kruiste. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die smadelijk u spogen in het gezicht. Ik ben het, o Heere. Die u dit hebt gedaan. Dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. En McChain die zegt precies hetzelfde in zijn gedicht. Het is door mijn schuld. Ik heb die kroon gevlochten. En ik heb zijn beker gevuld. En laten we maar met toepassing voor onszelf. En geven de Heere dat. Met toepassing voor onszelf luisteren naar deze zo bekende en zo vaak verkeerd uitgelegde tekst gaan luisteren. Zijn bloed komen over ons. En over onze kinderen. Heel eenvoudig twee gedachten. Deze woorden kunnen wij gebruiken, uitspreken tot ons oordeel. Maar ten tweede, en laat dat het geval mogen zijn. Het kan ook een hele andere betekenis krijgen, namelijk tot ons voordeel. Dat het bloed inderdaad over ons komt en over onze kinderen. Zoals dat vanavond gesymboliseerd is, ook in het teken en zegel van de heilige doop. Wat toch heen wijst naar dat bloed. Laat dat bloed zo over ons mogen komen, reinigend en zaligend, tot ons voordeel. Dus zijn bloed komen over ons en onze kinderen tot oordeel, tot voordeel. Pilatus, gemeente, we hebben het gelezen, die heeft geprobeerd op allerlei manieren om de Heer Jezus los te laten. Hij heeft hem herhaaldelijk onschuldig verklaard. Door de wereldlijke rechter is vastgesteld op meerdere momenten, ik vind geen schuld in deze mens. Hij is van plan om hem los te laten. Maar uiteindelijk moet hij zwichten voor de dreiging van de Joden. En laat hij hem onschuldig ter dood veroordelen. En hij probeert zich ervan af te maken door heel symbolisch de handen te wassen. En daarbij uit te spreken, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. De Joden kenden dat gebruik. In Deuteronomium 21 wordt dat ook gezegd, dat iemand ook in zijn onschuld zijn handen kan wassen en daarmee zich los kan maken, vrij kan maken van een bepaalde zaak waar hij van beschuldigd wordt. En Pilatus sluit er zich daarbij aan en hij laat de Joden op die manier weten, ik wil er niks mee te maken hebben, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Dat komt maar op jullie hoofd. En opgehitst door de schriftgeleerden en de fariseeën roept dan dat volk uit. Zijn bloed komen over ons. Dat bloed is niks waard voor ons. Dat bloed dat wordt toch door God verdoemd. Dat durven wij wel op ons te nemen. En het komen ook over ons, onze kinderen. Dat durven ze ook er nog bij te zeggen. Laat het maar komen. We zijn er niet bang voor om de schuld ervan te dragen. En gemeente, dan moeten wij ook even niet lezen over een bepaald detail in de tekst. Want in vers 25 staat: en al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Het volk. In heel veel andere woorden, in heel veel andere teksten, daar staat het woordje schare. Dat de Heer Jezus de schare zag. Of dat er een schare van mensen, een menigte van mensen op de been was. Dan wordt het eigenlijk meer bedoeld in de zin van, er stonden veel mensen. Nou, er was hier ook wel een schare mensen aanwezig, maar Matthäus legt niet voor niks de nadruk op het woordje volk. Het volk zeide. Welk volk? Het verbondsvolk. Gods volk. Gij volk uit Abraham gesproten, zo zegt Psalm 105 vers 4. Dat zoveel gunsten heeft genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heere heeft uitverkoren. Dat volk. Dat volk dat riep uit. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat volk dat door hem apart was gezet. Dat volk waaraan hij zich verbonden had. Dat volk waarbinnen hij zich geopenbaard heeft. Dat volk dat wijst zijn zoon af. Dat volk dat roept het bloed over zichzelf af. Niet een willekeurige menigte van mensen, maar Gods volk. En gemeente, wat moet dat betekend hebben? Wat moet dat betekend hebben voor de Heer Jezus, die daar stond, die dat aanhoorde? De Heer Jezus, van wie gezegd is in Johannes 1, hij is gekomen tot het zijne, tot zijn volk. Hij was gekomen tot zijn volk. En nu zegt zijn volk, weg met deze, laat hem gekruisigd worden, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gekomen om zondaren tot bekering te roepen. Hij die het land rondging, zoals Handelingen 10 zegt. Petrus noemt dat daar goeddoende. Die nooit één mens heeft afgewezen. Die met welke kwaal mensen ook kwamen, hen genas. Met welke vraag zij ook kwamen, hen antwoorden. Die zulke grote wonderen heeft gedaan. Hij ging het land rond goeddoende. En als loon op zijn goedheid. En op zijn prediking. En op zijn betoning van zijn welwillendheid hoort hij hier weg met deze. Zijn bloed is niets waard. Laat het maar over ons en onze kinderen komen. Dat moet zijn lijden, gemeente, toch wel bijzonder verzwaard hebben. Gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat moet dat voor zijn vader geweest zijn? Toen deze roep uit de mond van dit volk klonk. Nu heeft God dit volk uitverkoren. Nu heeft God zelfs al zo lief de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En nu hoort hij uit de mond van deze verloren Adamskinderen deze uitroep. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Hoe denkt God daar dan over? Als mensen dit zeggen, als mensen dat bloed zo afwijzen en zo verdoemen. Wel, de apostel die zegt in Hebreeën 10 wat dat nou betekent. Dat, hij heeft het daar in dat gedeelte over de zonde tegen de geboden van Mozes, heeft hij het dan over, de 10 geboden, dat God die zonden straft. Het zondige tegen de wet, dat straft de Heer, maar, zegt de apostel in Hebreeën 10, hoeveel te meer de straf zal hij waardig geacht worden die het bloed des testaments, waardoor hij geheiligd was, onrein acht. Waarmee hij de Heere smaadheid heeft aangedaan. Hoeveel te meer de straf zal die mens waardig geacht worden die dat bloed des testaments vertreden heeft, onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd is. Als een mens dat bloed niet op waarde schat, als een mens dat bloed afwijst, waardoor hij geheiligd is, dat bloed van het verbond, waardoor hij apart gezet is, dan neemt God dat een mens zeer kwalijk. En daarin, gemeente, ligt al wel een toepassing ook naar ons toe. Want vanmiddag hebben wij zojuist de bediening van het sacrament weer gezien. We hebben het water gezien dat op het voorhoofdje van de kleine Sarus gesprenkeld. We hebben het onderwijs daarbij gehoord. Hoe daar de verbinding werd gelegd naar het bloed van Christus. De ouders hebben zojuist beleden dat hoewel de kleine Sarus in zonde ontvangen is, in ongerechtigheid geboren is, in Christus geheiligd is. Dat wil zeggen apart gezet is. Ze is al door het bloed van Christus geheiligd. De Heer heeft een band gelegd tussen hem en tussen dit kleine kind en tussen alle gedoopten. Het bloed des Nieuwe Testaments waardoor wij geheiligd zijn. Dat is een groot wonder, gemeente, dat dat gebeuren mocht. Ik zei het in de toespraak al, dat God mensen apart zet. Dat de Heer met zijn belofte komt naar ook dit kleine kind, dat is niet iets vanzelfsprekends. De Heer had hele andere dingen met u en mij kunnen doen. De Heer had ons weg kunnen varen. Het loon op de zonde al lang al kunnen uitbetalen. Maar hij laat hierin zien, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Niet in grote goddelozen, niet in kleine goddelozen. Maar ik heb er lust in dat ze zich bekeren, dat ze leven. Daar heeft hij toch zijn zoon voor gegeven. Het zijn niet alleen maar woorden geweest van God, maar hij heeft het ook vervuld in de zending van zijn zoon. En daar heeft de zoon zichzelf voor over gehad. Hij heeft zijn bloed ervoor gegeven. Dat dierbare bloed, het kostbare bloed. En wat is het dan erg als deze uitroep klinkt. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen als een minachting. Als een vertreding, als een vertrapping van het bloed. Als een onrein achten. En zoiets kan natuurlijk, gemeente, nooit zonder gevolgen blijven. Hoe moet Gods reactie daar nu op zijn? Hoe zal hij erop reageren als de zoon die hij in zijn liefde gegeven heeft, wordt veracht en wordt versmaad? Als het bloed dat deze zoon heeft laten vergieten, zo wordt vertrapt en zo wordt geminacht. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. De Heer had het rechtvaardig kunnen doen dat hij dat oordeel had bezocht. De gemeente, nogmaals, dan moeten wij niet alleen kijken naar die Joden die dat toen en daar zo hebben uitgesproken. En die daarmee duidelijk hebben te kennen gegeven dat ze geen waarde zien in dat bloed. Maar laten we maar bij onszelf blijven. Laten we allereerst maar eens kijken als wij nog onbekeerd zijn. Als wij nog buiten God, zonder de Heer Jezus Christus leven. Wat doen wij dan eigenlijk? Het bloed wordt ons gepredikt. Het lijden van Christus wordt ons verkondigd. En dat nooit als een vrijblijvende boodschap. Kijk maar wat je ermee doet. Nee, onze Dordtse leerregels die zeggen, er moet gepredikt worden dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, dat hij niet zal verderven, maar dat hij het eeuwige leven zal hebben. Niet met daarbij de boodschap teken het olievet, kijk maar wat je ermee doet. Nee, met bevel van bekering en met bevel van geloof. Geen vrijblijvende boodschap, het wordt ons verkondigd met het gezag van Gods woord. Er ligt een opdracht, een bevel. En wat doen wij als wij maar door kunnen leven, als we er niet naar horen? Je hoort het wel aan, maar je gaat weer naar huis en je drinkt je kopje koffie of je glaasje limonade. Je denkt er niet meer aan en je leeft maar door voor het hier en het nu, voor het tijdelijke, voor het aardse bestaan. En dat bloed, dat laat je voor wat het is. Je neemt er niet de toevlucht toe. Je hebt geen honger en dorst naar die gerechtigheid. Je hebt genoeg aan het feit dat je in de kerk gekomen bent. Je hebt je plicht weer gedaan. Je hebt weer gebeden. Je hebt weer uit de Bijbel gelezen. En meer kan je niet doen. En het raakt onze koude kleren niet dat het bloed van de kansel heeft gedrupt, zoals Calvijn dat zegt. En we raken veel meer van streek als er iemand uit onze omgeving overlijdt, dan wanneer wij weer horen van de dood van Christus. Wat doen wij dan? Dan doe je niet anders. Al zeg je het niet met woorden, maar dan doe je niet anders als wat de Joden hier zeggen. Een minachting, een afwijzing van dat bloed. Ja, maar ik schop er toch niet tegen, zegt iemand. Ik spuug er toch ook niet op. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft helemaal niet bruut goddeloos dit bloed af te wijzen en het te vertrappen. En het met woorden zo te zeggen, laat dat bloed maar komen. Want dat is toch niks waard. Het enige wat wij hoeven te doen, gemeente, is niet te geloven. Is ongelovig blijven. Is geen waarde te zien in dat bloed. Is niet te vluchten tot dat bloed des kruises. Gewoon dezelfde mens blijven. Hoeveel zware straf meent gij dat hij geacht wordt, die het bloed des Nieuwe Testament, waardoor we geheiligd zijn, vertreden heeft, eroverheen loopt, het niet gebruikt tot zaligheid, er geen waarde in ziet? Hoe erg is het als jongeren met een gedoopt voorhoofd duidelijk laten merken dat ze aan de kennis van Gods wegen geen lust hebben. Met een gedoopt voorhoofd op plaatsen komen waarvan de Heer heeft gezegd, en gezult niet. En een gedoopt voorhoofd woorden zeggen waarvan de Heer heeft gezegd, gij zult niet. Als wij zo leven, gemeente, en als we zo blijven leven, en we kunnen dat misschien nog wel legitimeren met een aantal waarheden uit de schrift, en dat God het moet doen en dat er een wonder moet gebeuren, daar zijn we bij opgevoed, dat weten we inmiddels wel. Maar als je er zo makkelijk mee kunt leven, en als het je nooit aanklaagt, en als het je nooit tot schuld wordt, dat ongeloof, dan zal God dat een mens kwalijk nemen. Dan zal dat bloed, gemeente, op ons hoofd komen. Dan zal dat bloed tot oordeel op ons komen. De Heere komt erop terug. Want niet alleen Pilatus heeft het gehoord wat de Joden hier zeggen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, maar God heeft het ook gehoord. En God ziet het ook vandaag de dag, hoe wij met dat bloed omgaan. En of wij misschien toch liever onze eigen middelen en zaligmakers hebben, waar wij onze vrijmoedigheid aan ontlenen, waarvan wij denken, nou dan hoop ik maar dat het straks mee zal vallen, als ik nou maar braaf netjes twee keer naar de kerk kom, en braaf netjes uit de Bijbel lees, en als ik al die dingen maar doe, dan zal ik toch hopelijk wel een streepje voor hebben bij God. Dan hoop ik maar dat het goed komt. Ik geef iedereen het zijne. Ik probeer te leven zoals ik kan. En daar zal God toch wel rekening mee proberen te houden. En dat we het toch gaan proberen met onze eigen werken, met onze eigen vroomheden, waarvan we in zichzelf natuurlijk niks kwaad zeggen. Maar gemeente, we kunnen de zaligheid niet mee verdienen. Het zal geen middel zijn dat door God geaccepteerd wordt. Alleen het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Alleen zijn gerechtigheid. En alleen zijn heiligheid. Dat zal ons redden als wij straks voor het aangezicht van die grote God staan. Dan hebben we dit bloed nodig. En laat gemeente dat bloed voor ons waarde mogen krijgen. Want het is het enige middel dat door God geaccepteerd wordt. Het is het enige middel dat ons kan verlossen van het grootste kwaad en kan brengen tot het hoogste goed. Dat het tot ons voordeel mag zijn, want God komt erop terug. En de Heere geven gemeente dat de Heilige Geest het zo op ons hart bindt. De schuld en de zonde, de verlorenheid en de doenwaardigheid. Dat we zien dat er buiten Jezus geen leven is. En dat er buiten zijn bloed en buiten zijn gerechtigheid geen enkele mogelijkheid van behoud is. Wie wij ook zijn, hoe we ook hebben geleefd, wat we ook hebben menen te hebben bezeten. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. Daarmee alleen kan ik bestaan, wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. Daarom is het zo'n zegen, gemeente, als de Geest ons hier ordentelijk de zonde voor ogen stelt. Zoals de Schrift dat zegt. Want dan is er nog doen aan. De Heere die zal dat een keer doen. De boeken zullen een keer opengaan. En we zullen een keer verantwoording afleggen van al die dingen die in het leven geschied zijn, het zij goed of het zij kwaad. Maar als die boeken opengaan bij ons sterven, dan zijn we te laat. Dan zijn we voor eeuwig te laat, want dan hebben we geen God voor ons hart, dan hebben we geen borg voor onze ziel, dan hebben we geen bloed voor onze schuld. Maar laat dat gemeente hier mogen gebeuren, laten we hier ernst maken met die oproep om onze zonde en onze vervloeking te bedenken. Opdat dat bloed inderdaad tot ons voordeel mag zijn. En dat deze tekst, die natuurlijk in de context heel negatief bedoeld is. Want dat is de uitleg natuurlijk. De uitleg, de exegese, de uitleg van de tekst, dat is dat het een minachting is van het bloed. En dat ze heel vrijpostig, heel brutaal zeggen, dat bloed is niks waard, laat het maar komen. Maar gemeente, ik geloof toch ook dat het Bijbels is dat we mogen zeggen, en nou kan het ook op een andere toon gezegd worden. En nou kan het ook met een heel andere intentie, een heel andere bedoeling gezegd worden. Vanuit een heel ander beginsel. Vanuit een heel ander motief. Laat zijn bloed over ons mogen komen. Laat zijn bloed over onze kinderen mogen komen. En dat dat jullie intentie was toen je vanmiddag naar de kerk kwam met de kleine Sarah. Dat je zo in je hart, dat gebed in je hart had. En u als grootouders en wij als gemeente. Heere, laat dat bloed toch komen. Laat dat bloed komen tot reiniging van al onze zonden. Laat dat bloed komen tot zaligheid van onze kinderen, van onze kleinkinderen. Want dat is toch wat de Heere met dat bloed voor had. dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Hier in gemeente staat Hij toch weer voor ons in zijn welwillendheid. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij betoont het dat Hij gewillig is om mensen zalig te maken. Hij belooft het aan dit kindje persoonlijk. Ik wil uw vader zijn. Ik wil van alle goed u verzorgen. Ik wil die zoon zijn. Ik wil die zaligmaker zijn. Die je zonden afwast. Die je reinigt van alle zonden. En de Geest belooft het. Hij zegt het toe. Dat hij datgene wat Christus verworven heeft. Wil toepassen aan het hart. Die ons toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben. Hij laat het zo welmenend prediken, gemeente. Zo welmenend verkondigen. Wend u toch naar mij toe. Word toch behouden. Want dit bloed dat reinigt. Dit is het middel dat ik heb gereserveerd. Dit is het middel waarin ik behagen heb. Dit kan u verlossen van de zonde. En dat we dat gaan leren, gemeente, dat wat de catechismus ons voorzegt. En wat we in de psalmen kunnen vinden. Dat we dat bloed zo nodig hebben. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden, zegt de catechismus. Het gaat om het recht. Het gaat niet om een beetje vroomheid. En het gaat niet om een beetje heiligheid in ons leven. Dat zijn geen onbelangrijke dingen. Maar het gaat allereerst om het recht van God. God handhaaft dat. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die aan zijn lieve zoon gestraft. God kan de zonde niet door de vingers zien. En het is daarom dat hij zijn geest ook uitzendt. In het leven van degene die zijn genade hebben leren kennen. Daar wordt altijd plaats voor gemaakt. God gooit dat bloed ook weer niet te grabbel. En hij laat het niet nutteloos op deze aarde aflopen. Maar God maakt er plaats voor. En daarom overtuigt hij de wereld ook. Daarom overtuigt hij zijn volk van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En is die gerechtigheid, gemeente, die rechtvaardigheid van God, nu al een zaak in ons leven geworden? En dat je ziet dat je niet met de offers die je brengt en niet met de tranen die je plengt en niet met de vroomheid die je kan opbrengen en niet met wat het ook is, hem ooit kan behagen. Er is maar één middel. En dat is zijn bloed. Er is maar één gerechtigheid. En dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En daarom, gemeente, laat u toch met God verzoenen. Dat wordt door de apostel Paulus zo indringend en zo bewogen op het hart van de Korintiërs gebonden. En laat mij dat in zijn spoor ook doen. Wij dan wetende de schrik des Heren. De schrik des Heren die aan het kruishout van Golgotha ten volle gezien wordt. Daar zien wij hoe God de zonde taxeert. Het kan niet anders dan betaald worden met het bloed van dat onschuldige lam Gods. Hij zal de zonde nooit ongestraft laten blijven. Daarom heeft hij hem gestraft aan zijn zoon. Daaraan kunnen we zien hoe God over de zonde denkt. Dat is niet weg te spoelen met een beetje water. Dat is niet weg te nemen met een beetje vroomheid. Hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar door het geloof, ziende op dat bloed van Christus, vluchtend tot zijn gerechtigheid, schuilend achter dat kruis en in zijn bloedwonden, daar is vergeving te vinden. Daar is een volkomen vergeving te vinden. Voor de grootste der zondaren. En Paulus heeft gezegd: wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u toch met God verzoenen. En het komt als een aansporing naar ons toe, ook vanuit de bediening van de heilige doop. Zoek het niet in uw eigen zaligmakers. Zoek het niet in uw eigen gerechtigheid, maar vlucht onverwijld. Met alles wat in u is. Haast u om uw levenswil tot dat bloed des kruises, want daar alleen ligt vrede. Alleen als een arme zondaar, als een Simon, vleeselijk verkocht onder de zonde, als de grootste der zondaren, zoals Paulus zegt, kunnen wij gereinigd en gered worden. Door je zonde en vervloeking te bedenken, door onverwijld de toevlucht te nemen tot het bloed des kruises. Om waarde te gaan zien in dat bloed, dat het tot voordeel mag zijn. Dat het tot heil, dat het tot zaligheid mag zijn. Dat je waarde gaat zien in dat bloed. Dat dierbaar mag worden in je ziel. Zoals die dichter Rijnvis Feit dat heeft gedicht. Als wanneer mijn oog dan eens breekt en het angstig doodzweet van mij leekt, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Gemeente, dat uw gebed mag zijn of worden. In dit leven, maar ook zeker als u gaat sterven, dat uw bloed mijn hoop dan wekken. Dat bloed dat door de natuurlijke mens wordt afgewezen. Maar dat door een ellendig en arm volk op waarde wordt geschat. Want dat alleen kan mijn schuld voor God bedekken. Amen. Samen de Heere nog zoeken. Heere, wij zoeken u in ons dankgebed aan het einde van deze beide diensten. We mochten het woord horen. Het mocht ook zichtbaar gepredikt worden. En wat hebt u weer een arbeid aan onze zielen ten koste gelegd. U hebt ons weer bekendgemaakt met die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Wij zijn weer bekendgemaakt met de onwil en het ongeloof van onze natuur. En ook na ontvangen genade, die hardnekkige tegenstand, dat onbegrip, en met de beste bedoelingen u in de weg staan en onze eigen zaligheid in de weg te staan. Heere, wilt u geven dat het gepredikte woord mee mag gaan de week in die we begonnen zijn. En dat we erover na zullen denken, dat we het onderzoeken zullen. Maar bovenal dat uw geest het als de stille naprediker wil toepassen aan onze harten. Opdat we werkelijk worden wat we zijn en onszelf gaan zien in beginsel, zoals dat u ons ziet. Dat we de Satan gaan zien, zoals hij werkelijk is, in al zijn kracht. Dat we de wereld gaan zien als een doodvijand. En ons eigen boze vlees als de ergste. Omdat we niet meer in eigen kracht zullen strijden, het niet meer verwachten zullen van onze vroomheid. Maar omdat we onverwijld, heden, nu we uw stem gehoord hebben, zullen vluchten en ook dat sacrament zullen mogen gebruiken waartoe gij het ons gegeven hebt. Niet als een rustgrond om daar nou op te rusten, omdat we nou eenmaal gedoopt zijn en dan zal het allemaal wel goed komen, maar als een pleitgrond. Als een schuldig mens, als een verloren zondaar, die alle hoop zich ziet ontvallen, die geen enkele grond meer overhoudt. Maar die als een schuldig verloren mensenkind de vinger legt bij dat woord. En rusten leert op uw bloed. En pleiten leert op die gerechtigheid. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, geef dat ook aan de jonge ouders. Die hun kinderen mogen opvoeden bij deze dingen. Geef u ze verstand door goddelijk licht bestraald. Wilt u dat aan alle ouders geven? Heere, wat is er veel wat op hen afkomt. Wat is de boze toch machtig? Wat heeft hij veel middelen tot zijn beschikking? Wat kan hij het moeilijk maken in een gezin? Heere, ontfermt u zich over hen. Wees in de gebrokenheid en de verlorenheid. Wees met de jongeren, heren, die het allemaal op zich af zien komen. Ontfermt u zich, Heere, over ons, over onze kinderen, onze kleinkinderen. Schenk ons uw genade, Heere. Verdiend en betaald door het bloed van de gekruisigde. Wees met ons deze week in alle dingen die er te doen zijn. In het gezin, als we dat mogen hebben. In ons persoonlijke leven. In de maatschappij. Op school, in de studie. In het ambtelijke leven, de huisbezoeken die afgelegd mogen worden, de diaconale bezoeken, de catechisaties, de verenigingen. Wees ook met ons als we nog in Katwijk een huwelijk mogen bevestigen. Heere, wilt u ook daar uw zegen in geven en schenk ons alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Bewaar ons ook voor de zonde en voor een onverwachte en onverzoende dood. En hoor onze gebeden uit genade alleen om Christus wil. Amen. Psalm 72, het zevende vers zingen wij tot slot. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen. Uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gade. Het zevende van 72. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.